het opblazen van een dam. Een enorme stuwdam in de regio Gerson. Oekraïne zegt dat de Russen erachter zitten. De Russen zeggen dat de Oekraïners erachter zitten. Maar in ieder geval die Kachovka-stuwdam is vannacht verwoest door een explosie. We zien beelden daarvan op alle internationale nieuwsreels. En je ziet enorme hoeveelheden water. Het vervelende is dat die stuwdam, of dat stuwmeer eigenlijk ook zorgt voor het koelwater voor Zaporizhia, voor die nucleaire fabriek die aan de andere kant staat. Als daar het water wegstroomt, ja, dan kan het niet meer gekoeld worden. Daar was in eerste instantie vrees over. Maar ja, het laatste nieuws daarover gaan we onder meer bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, weet jij daar meer van, hoe dat er nu bij staat, bij die mogelijke dreiging voor het koelen van die nucleaire club in Zaporizhia?
Het is een van de onduidelijke gevolgen, Bas, op dit moment van die damdoorbraak in het noorden van Gerson. Want je moet je voorstellen dat het water in principe de andere kant op gaat. Hè? Dus het water dat nu door die gebroken dam zuidwaarts gaat, heeft gevolgen voor land, voor mensen, voor milieu, mogelijk ook voor een instabiel stroomnetwerk van de Oekraïne. En natuurlijk voor het tegenoffensief, waar we nog misschien over komen te spreken. Opwaarts, dan kom je uit bij die kerncentrale van Zaporizhia. Maar dan zit je dus met het water uit het reservoir dat mogelijk dan verdwijnt. Ja. En waardoor ze in de problemen komen. Nu wordt er al gezegd dat er op dit moment al minder koelwater is en dat ze het toch aan het ondervangen waren. Maar het is gewoon nog te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Ja. Het is een potentiële ramp, maar met onduidelijke gevolgen.
Ja, je zou dus inderdaad zo'n kerncentrale moeten uitzetten. Het nieuws wat wij nu zien is dat op dit moment het internationaal energieagentschap zegt het waterniveau 16,6 meter, wat nog voldoende is voor het koelen van de centrale. Maar we monitoren dat wel allemaal. We gaan dat zien. Nogmaals, het is een eerste indruk die we hebben. Die dam die nu leeg, of dat stuwmeer wat leegstroomt naar het zuiden toe, dat kan ook de watervoorziening voor de Krim kan dat beïnvloeden. En dan heb je de Russen te pakken.
Ja, dan heb je een gebied te pakken met zo'n 2 miljoen inwoners. En inderdaad, die dam zorgt ervoor, of nou ja, het waterreservoir daar zorgt ervoor dat de Krim van drinkwater wordt voorzien. Ja. Geen wonder dus ook dat vanuit Russische zijde nu wordt gezegd, dit is een terroristische daad vanuit
van
Kiev.
Oekraïne, precies.
Want hiermee raak je onze inwoners. Oekraïne zou heel graag natuurlijk de Krim weer willen bevrijden.
Ja, anderzijds, en dat heeft Zelensky al gezegd, vorig jaar oktober heeft hij een tweet gestuurd: als dit gebeurt, is dat een echte een oorlogsmisdaad. Dat is het alsof je een massavernietigingswapen inzet tegen de Oekraïnse bevolking. Hoe moeten we dat duiden? Want als je zo'n dam doorprikt, dan geeft dat een aantal gevolgen, Geert-Jan, die ik zo kan overzien, hè, als leek. Allereerst, je hebt een enorm veiligheidsprobleem wat je moet gaan oplossen als Oekraïne voor de mensen die daar wonen. Daar moet je het leger naartoe sturen om daar zandzakken neer te leggen. Het leger wat daar staat kan niet vechten tegen Russen. Alles wijst er wel op dat eerder de Russen hier belang bij hebben bij het doorprikken van die dam dan de Oekraïners.
Als je in scenario's denkt, dan is dat inderdaad een plausibeler scenario. Alleen we weten het gewoon niet. En dat maakt het heel lastig om in dit stadium daarover te praten. Dus waar we het in dit stadium over kunnen hebben, is dat het water zo rond het middaguur in Oekraïne een bepaalde piek gaat bereiken, waardoor op dit moment heel hard gewerkt wordt aan de evacuatie van een heleboel dorpen. Ja. En goed om te benoemen, de consequenties zijn zowel in het gebied dat Oekraïne nu nog in handen heeft, en gebied dat Rusland heeft bezet. En die hele rivier, die Dnipro, die wordt dus gewoon verbreed. En we hebben het over een groot gebied. Het water, dat gaat uiteindelijk ook richting de stad Gerson. Dus Oekraïne heeft nu een paar uur tijd om daar land en mens te gaan evacueren.
Ja. Waar maak jij je zorgen over, Bernard?
Nou, een paar dingen. In de eerste plaats, wat Geert-Jan nu zegt, voor zover ik het zie, Gerson heeft een wat hoger en een wat lager gedeelte gelegen gedeelte. Dat wat hoger gelegen gedeelte, dat loopt iets minder gevaar. Maar het lagere gedeelte, dat is nu volgens mij, Geert-Jan, als ik het goed zie, nu juist het deel dat door de Russen is bezet. Dus die spoelen zichzelf daar weg. Dus dat kan gevaarlijk zijn. De grootste vraag voor mij is, hoe is dit gedaan? Want wat voor wapen is hier gebruikt? Of is het opgeblazen? Zijn er springstoffen in aangebracht? Dat is een belangrijke vraag, want dan kom je wat dichter bij wie dan formeel de schuld zou kunnen hebben.
Ja,
ik zie in het arsenaal aan wapens bijvoorbeeld dat het Westen aan Oekraïne heeft geleverd, er niet één die dit kan doen.
Los daarvan, het is ook een aanvoerlijn voor Oekraïnse troepen. Hè? Over die dam heen, daar zijn nogal wat tanks en troepen naar het oosten gebracht.
Precies. Dus de schuldvraag is heel belangrijk. Hoewel je kunt zeggen, nou ja, het is wat het is. Het gaat nu in de eerste plaats over de gevolgen. Mm-hmm. Zoals Geert-Jan al zegt, je moet nu als sodomieter een aantal dorpen evacueren. Zodat de mensen daar niet verdrinken. Ik las op een van de persbureaus dat wel iets van 80 dorpen zijn of zo. Ja, dus het is echt een hele grote toestand. En dan doet zich ook de vraag voor hoe groot die schade nou precies is. We hebben allemaal beelden voor ons. De BBC die zegt ergens een tekst die ik niet helemaal begrijp, maar daar zullen we meer over horen. Ja, dat bovengedeelte is dan wel beschadigd, maar de dam zelf is, dat we zeggen, het fundament van die dam is nog intact. Nou, zo'n belangrijk gegeven, kun je er iets aan doen? Ja. Zou je het kunnen repareren? Allerlei dingen die we nog niet weten.
En wat lastig is op dit moment, Bas, is dat volgens Oekraïense officials het waterniveau sinds de maand april met 30 centimeter per dag toenam. Ja, dus het is een heel hoog niveau. Ja. Russische zijde zie ik dat er wordt aangegeven dat de dam door artilleriebeschietingen verwoest zou zijn. Ja. Ik ben geen groot expert, maar dat lijkt mij niet
onzin.
Per se voor de hand liggend.
Onzin. Nee, dat kan niet, jongens. Dat is wat voor artillerie heb je dan in je hoofd? Waarmee haal je die afstand? Ja. En zo'n grote klap, dat gaat niet uit hier. Nee. Daar geloof ik niks van. Nee.
En met jullie permissie, misschien kunnen we nog één historisch feit erbij pakken. Ja. 29 augustus 1941, mm-hmm. bij de stad Dnipropetrovsk, dus ook aan diezelfde rivier, mm-hmm. werd toen door de Sovjets zelf een dam opgeblazen. Dat leverde tussen de 20 en 100.000 doden op. Toen, ironisch genoeg, om de nazi's tegen te houden. En we weten welk frame er nu wordt ingezet. Ja. Dus het is ongekend wat daar
absoluut
gebeurt.
Ja, ik moest meteen denken aan de bombardement in 1943 op de Meunendam. Een hele belangrijke stuurmeer in Duitsland, in het Sauerland. Wat de Britten destijds gebombardeerd hebben met een speciale bom die ze ontwikkeld hebben daarvoor. Nou, dat zegt al iets. Met artillerie krijg je dat niet kapot. Dan moet je echt iets hebben wat op die damwand gaat om zo de nazi-war effort in het Ruhrgebied tegen te houden. Dat heeft de oorlog met wel 2 weken vertraagd. Het rotte is wel dat je inderdaad, en dat hebben we meer gezien in de militaire geschiedenis, het leidt wel heel erg af van een eventueel offensief wat de Oekraïners nu zouden hebben ingezet. En toch eventjes met jou ook, Bernard, daarover te praten. Stel nou dat de Russen inderdaad die dam hebben opgeblazen. Wat zou dat kunnen betekenen voor dat Oekraïns tegenoffensief wat al of niet begonnen is?
Ja, nou in de eerste plaats, het legt niet de hele oorlog of het hele offensief plat. Hè, dat moet duidelijk zijn. Dus het gebied is veel groter dan alleen dit. Er zijn verschillende berichten. Ik had het voor de uitzending met Geert-Jan ook geloven. De Russen zeggen dat ze enorme successen boeken in het tegenhouden van waar we het eerder over hebben gehad, die prikacties die de Oekraïners doen. Hè, want zo zou dat offensief eruit zien. Ze zeggen dat ze bij een van die aanvallen in Donetsk iets van 9 of 28 Oekraïnse tanks, Leopard tanks, hebben vermoord en uitgeschakeld. Ja. En 109 panzervoertuigen. Geert-Jan zegt heel terecht, ja, dat zeggen de Russen, maar dat klopt vaak niet. Ja. De Oekraïners zijn nogal terughoudend met informatie over dat offensief. En dat zou ik ook zijn als ik hun was. Omdat wat duidelijk is dat ze toch streven naar verrassing. Hè? Dus iedereen denkt, nou, het gaat komen daar en daar en daar. Dan komt het ergens anders. Mijn vraag is of ze nog steeds, omdat heel veel strategen dat voor mogelijk houden, gaan proberen met drones of andere projectielen een soort van grote aanval uit te oefenen op de Krim. Als dat gebeurt, zeker onder deze nieuwe omstandigheden met het waterprobleem, dan zou dat strategisch en tactisch heel handig zijn. Maar het kan ook in alle andere 4 gebieden waar het om gaat in die in die bezette Donbass gebeuren, weet het eenvoudig niet.
Nee. Nieuws wat nu binnenkomt trouwens is dat de AFP zegt dat Oekraïne op dit moment 16.000 mensen aan het evacueren is in het gebied wat getroffen is door het doorbreken van die dam.
Ja, dat kan best. En dat nou ja, 80 dorpen, je zit er snel aan. Ja.
En dat is dan het gebied waar zij controle over hebben. Hè? Want een ander deel, daar is maar de vraag van wat daar gebeurt. En nog heel kort over de Krim. Stel dat de Russen nou dit als een wanhoopsdaad zien. Mm-hmm. Hè? Dat is een scenario. Ja. En dat ze op dit moment op basis van hun inlichtingen inschatten dat ze de Krim toch niet zouden kunnen behouden. Mm-hmm. zouden ze daarom onder water zetten? Er is zoveel waar we aan zouden kunnen denken. Ja. Maar het is één grote informatieoorlog, wat Bernard ook zegt. Alleen met enorme menselijke gevolgen als je nu kijkt naar deze damdoorbraak.
Ja, nou, laten we één ding hopen, jongens. Dat is belangrijk. Begonnen we mee, die grote nucleaire plant in Zaporizhia. Als die maar gekoeld gaat blijven, kan je dat ding tijdig uitzetten. Je moet het niet hebben dat je daar ook nog een meltdown krijgt. Want dan heb je een double whammy. Hè? Dan hebben we het inderdaad over de eerder voorspelde weapons of mass destruction van Zelensky.
Ja, nou, wat dat betreft vind ik de opmerking van het atoomagentschap enigszins geruststellend. Ja. En in antwoord op jouw vraag, volgens mij kan je hem inderdaad uitzetten. Ja. Dat is een enorme procedure, maar het kan wel.
Ja, precies.
En misschien wordt het tijd om daaraan te denken. Het is de grootste van Europa. Het is dus niet
enorme
even, het is niet het omzetten van een knopje. Nee. Is echt een, er zitten, geloof ik, 6 kerncentrales in dat enorme complex. Die moeten allemaal uit. Ja. Maar het zou kunnen. Als de Russen inderdaad, wat Geert-Jan zegt, denken aan een mogelijk verlies van
de Krim,
ja, dan is dit niet de theorie van de verschroeide aarde, maar van de verzopen aarde.
Ja, dat is duidelijk.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.